Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Joris, wat is jouw favoriete gerecht?
Ik ga noemen iets wat sommige mensen misschien al vaak hebben genoemd. En ik ga nog iets anders noemen wat ik de laatste tijd heel veel maak. Maar het gerecht wat ik het meest heb gegeten in mijn leven, het meest bereid in mijn leven thuis, is poulet de Bastogne. Dus een kip uit Bastogne-regio met prei en dragon. Preitjes uit de tuin. Preitjes, lange, dunne preitjes met veel wit. En die leg je onder, als ze mooi dun zijn, kan je ze ook rauw onder je kip leggen. De kip, daar doe je peper en zout in. Gedroogde dragon, heel belangrijk. Heel veel mensen vragen dan, waarom doe je dan geen vers dragon? Nou, omdat het anders smaakt.
Ja.
En veel boter erin, zout erop, goede klont boter erbovenop. Ik denk dat er een pakje boter in gaat. En dat laat je lekker in de oven mooi krokant bakken. En het liefst in een oven met stilstaande lucht.
Ja.
Dus niet zo'n van erin. En dan wordt die huid wordt zo crispy. En die chicken drip, die druipt naar beneden. En die preitjes liggen in hun eigen vocht, maar ook in het vocht van de kip. Met kippenvet, boter en dragonsmaak te sudderen. Nou ja, klaar is Kees.
Het is 11:15. En uw beide prestatoren zitten alweer te kwijlen.
En de andere dan?
En de andere is Heri Heri. Dat is een gerecht dat ik afgelopen jaar heb geleerd. Dat kent zijn roots eigenlijk uit de slaventijd. En de tot slaafgemaakte, die hadden een kostgrondje waarop ze wat mochten verbouwen. En dan kregen ze soms nog iets van gezouten vis of zo bij. En dat is eigenlijk, het is een gerecht dat bestaat uit aardvruchten en de bakbanaan, de rijpe en de groene. En dan die bakkojauw, dat is zo'n umami-rijk iets. En dit gerecht is zo simpel. Dus ik maak het altijd met een beetje cassave, paarsvleesige zoete aardappel, een witvleesige zoete aardappel of een oranje kan ook. En dan een stuk van een rijpe bakbanaan en een stuk van een echte groene bakbanaan. En die kook je allemaal lang. Het is eigenlijk een soort van eenpansgerecht. En je kookt de aardvruchten, die snij je in grove stukken. Die kook je. Je kan alles eigenlijk samen koken. En dan hou je het schilletje eraf als het gaar is. Je kookt er ook nog een eitje bij.
Oh, je kookt die bananen in de schil?
Ja, dus ik snij ze in drie of zo. Maar dan stukken in de schil. En die groene, die moet je vrij lang koken, zeg maar.
Ja.
Dat heeft zoveel. Dat gerecht is zo eenvoudig, maar het heeft zoveel balans. Het zoetje en het hartige van die groene banaan. En dan die umami met veel tomaat en ui en bladselderij. Dat is wat die keuken altijd gebruikt, zeg maar. En dat in combinatie, dat is genieten. En dat maakt de laatste tijd heel veel.
En je hoort al, we hebben een gast, Joris Beijerdijk.
Het is een feestelijke aflevering. Niet alleen is het de laatste aflevering van het seizoen, het is ook de 50ste Watschafte podcast. Reden dus voor een feestje. De laatste aflevering van vorig seizoen hadden wij Kees Holtkamp als gast. Dat was heel geslaagd. Dus ook dit seizoen sluiten we af met een gast. En wat voor een? Joris Beijerdijk. Welkom Joris.
Dankjewel.
Ja, Joris, wij beginnen altijd met een drankje met onze gasten. Ik heb een keuze voor je. Ik heb twee drankjes en ze staan voor je neus. Ik heb een fles wijn uit je geboortejaar gekregen van Okhuizen. Een Saint-Joseph 1984. 1984, maar dat weet je ongetwijfeld. Het was een ontzettend slecht jaar.
Ja.
Echt.
Balen, hè?
Echt geen. Zelfs niet als ik naar de Rioja ging of naar de Barolo ging. Het was gewoon allemaal slecht.
Ja, klopt.
Maar goed, Xavier had deze liggen en zei: dat is een. Deze moet nog goed zijn. Dit is een onafhankelijke wijnmaker, Louis Gripa. Die op een gegeven moment zijn gronden in Saint-Joseph heeft verkocht aan, hoe heet ze ook weer, de heren van de Gigal. Dus dat is een grote maker. Dus dat is de ene. En de andere keus is een filterkoffie. Want wij zagen op jouw Insta dat jij graag zelf filterkoffie zet. Nu ben ik ook een filterliefhebber. En ik importeer zelf Kona, de bonen van Hawaii.
Kijk.
Die zijn hier eigenlijk niet te krijgen. Dus aan jou de keuze.
Ja, ja, nee, kijk, ik ben echt nog een wijnliefhebber, maar het is 11:15. En, het is vandaag de dag dat de horeca na 8 maanden weer open gaat.
Ja.
Dus na deze podcast snel ik me naar het restaurant. En als ik dat met een glas wijn doe, dan gaat dat niet goed. Dus ik vind het heel gaaf en heel bijzonder dat die hier ligt. Maar, ja. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de Hawaïaanse bonen.
Nou, dan stel ik voor dat we koffie gaan drinken en dat je die fles dan als een cadeautje meeneemt en dan vanavond met je team na de
dat
dag
is heel leuk.
Lekker opdrinkt heel met z'n allen om te vieren dat de horeca weer
ja, want veel langer moet ik hem niet bewaren, denk ik. Hè? Dus, hij is net 37 geworden, die fles.
En maar wij zagen ook op jouw Insta dat jij deze koffie heel vaak maakt. Maar ik zag ook dat je daar een speciale gadget voor had. Namelijk het horloge van je kinderen. Hoe zit dat dan?
Ja, nee, ik ben een filterkoffieman. En dat komt eigenlijk doordat ik te veel van die pistoolkoffie, zeg maar, heb gedronken. En dat is zo geconcentreerd. Helemaal als je espresso's drinkt.
Ja.
Dus ik ben de laatste tijd gestopt met dat soort koffie drinken en thuis alleen nog maar filterkoffie aan het maken. En dat kan je gewoon doen uit de losse pols. En dan als je er iets meer gaat verdiepen, dan kom je erachter dat ook koffie op recept gemaakt kan worden. Net als een bavarois of een taart of een jus of wat dan ook. Dus veel mensen doen er lacherig om. Mijn vrouw ook.
Mijn vrouw ook.
Bij mij thuis ook, hoor.
Ja, ja. Nee, dus, maar goed, als je het afweegt en de juiste maling hebt en de juiste temperatuur en de juiste tijd hebt voor de doorloop, dan kom je erachter dat die koffie heel lekker kan worden. Mm-hmm. Het is net als met wijn. Je kan 2 bourgognes naast elkaar proeven, maar er zitten enorme verschillen in. En dat heb je met koffie dus ook. En dat heb ik een beetje zitten testen. Dus nu heb ik een modus gevonden waarop ik dat kan doen. En mijn kinderen die hebben een heel mooi digitaal horloge van weet ik voor welk tekenfilmpje. En dat leg ik er daarnaast als stopwatch.
Goed. Mooi. Nou, Jeroen, wat drinken we?
Ja, dit is een Kona koffie. Die wordt verbouwd op de hellingen van de Mauna Kea. Ik moest even zoeken naar de naam. Dat is de vulkaan op de Big Island. En het is wat ik er lekker aan vind, is dat het een koffie is die heel. Hij is donker geroosterd voor een specialty koffie. Tegenwoordig worden specialty koffies vaak heel licht geroosterd. En krijg je bijna een soort van bourgogne-achtige smaakbeleving. Heel licht.
Klopt.
En ik kom ook van een hardcore espresso drinken. En dan hou meer van de chocolade en de notentonen. En ik vind dat deze koffie een hele mooie balans vindt tussen wel die aroma's en tegelijkertijd die chocolade en notentonen. Het probleem is alleen, zoals met veel dingen uit Amerika, ze houden het beste allemaal voor zichzelf.
Mm.
Dus ik moet het zelf importeren. En dat doe ik met veel pijn en moeite. En zeker met corona, nu ik niet meer vlieg, heb ik geen reden meer om ze in mijn tas te gooien.
Ik vind het wel echt een hele goede zaak dat ze het beste voor zichzelf houden.
Zouden wij ook moeten doen in Nederland.
Ja.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Goed, wij gaan even van start. Joris, je hebt al heel veel interviews gegeven. En onze luisteraars, als fanatieke hobbykoks, kennen jouw verhaal waarschijnlijk al. Dus we geven even een samenvatting van jouw leven. Dan kunnen we daarna de inhoud in.
Dankjewel.
Joris Beidendijk is chef van restaurant Rijks en Wils. Beide bekroond met de Michelinster. Columnist bij het Parool, founder van Stichting Lowfood, auteur van verschillende kookboeken en SVH Meesterkok. Joris wist op de jonge leeftijd al dat hij kok wilde worden. De liefde voor eten begon eigenlijk eerder. Hij groeide, net als Jonas en ik, op als kakker in Amsterdam-Zuid met 3 broers. Door de week waren ze een stamppotgezin met 2 hardwerkende ouders, maar op vrijdag werd de stationwagen volgeladen en scheurden ze naar de Ardennen. Ik zag die stationwagen overigens volgens mij ook hier voor de deur staan. Dat leek in ieder geval die tijd ongeveer.
Ik heb hem even geleend. Deze gaat volgens mij dinsdag naar de sloop.
Ah, ja.
Mijn collega's van mij hadden gisteren een catering fair in Drenthe.
Ja.
Dus ik Dus we vonden allemaal dat het veilig was om in een veilige auto te rijden. Die
heel
kant
goed.
Op.
Ja, heel goed. maar goed, in de Ardennen, waar zijn ouders een 150 jaar oude boerderij hebben. Op de boerderij werkten ze de hele dag in de tuin. 'S Avonds werd er uitgebreid gekookt en kwam er goede wijn op tafel. Op zijn 16e had hij een bijbaantje in Pasta e Basta, een restaurant aan de Amsterdamse Spiegelstraat. Dezelfde keuken waar ik 8 jaar geleden eerder mijn eerste baan als chef de partie had. En waar ik toen besloot dat koken een hobby zou blijven, vond Joris hier zijn roeping. Hij besloot naar de hogere hotelschool te gaan. En nu leer je op de hogere hotelschool nauwelijks koken. Dus ging hij daarnaast in restaurantkeukens werken. Na vele afwijzingen mocht hij onbetaald aan het werk bij Ron Blauw. 'S Ochtends stond hij vroeg op om vis te fileren, om vervolgens naar school te gaan. En 's avonds ging hij weer de keuken in. Van het studentenleven kreeg hij weinig mee. Uiteindelijk werkte hij 6 jaar bij Ron Blauw, de laatste jaren als kok. Daarna wil hij naar Frankrijk om te werken voor een levende legende met minimaal 2 Michelinsterren. Na tientallen mislukte sollicitaties in Parijs en Lyon heeft hij geluk in Montpellier bij de gebroeders Pourcel. In 4 jaar klinkt hij op tot sous-chef in hun restaurant Le Jardin d'Essence. Het is er keihard werken, maar ook heel veel leren. In 2012 keert Beidendijk terug naar Nederland om te starten als chef bij restaurant Bridges in Hotel de Grand en wordt de Gomio uitgeroepen tot belofte van het jaar. Beidendijk ontving bij Bridges na 10 maanden zijn eerste ster in de Michelin-gids van 2014. Eind 2014 begon Beidendijk als executive chef bij Rijks, het restaurant van het Rijksmuseum. Het restaurant werd bekroond met een ster in de Michelin-gids van 2017. In 2019 startte Beidendijk samen met Joris Lohman en Samuel Levy de stichting Low Food. Een beweging die zich ten doel heeft gesteld de Nederlandse eetcultuur toonaangevend te maken als het gaat om vooruitdenken over onderwerpen als duurzaamheid en inclusie. In datzelfde jaar opende Beidendijk restaurant Wils. Ook restaurant Wils haalde binnen 1 jaar een Michelinster. Dat brengt Beidendijk tot een totaal van 3 behaalde Michelinsterren binnen 8 jaar.
Een 10 min.
Ja, een 10 min. Ja.
Ik heb één
rood streepje in de kantlijn.
Een klein rood streepje in de kantlijn. Ik heb niet 4 jaar in Frankrijk gezeten, maar ruim 2 jaar. Dus,
ruim 2 jaar. Ja. Okay. En toen ben je sous-chef geworden?
Ja, binnen die tijd. Ja.
Dat ging heel snel dan, voor Franse begrippen.
Ja, helemaal als je weet hoe ik begon. Ja. Dat is echt een drama. Maar jullie research is spot on.
Heel goed.
Je groeide op in de Van Egelaan.
Straat.
Ja. En dus daar gaat nog een puntje af. en wat je in stamppot gezin noemt. En wie kookte er vooral bij jullie thuis? En wat stond er meestal op tafel?
Ja, heel oldschool. Zeg maar door de week mijn moeder. En op zondag mijn vader zeer uitgebreid.
Ja.
En op zondag kwamen allemaal bijzonderheden. Ik kan me goed herinneren dat ik dan... ik vond het heel erg interessant en heel erg leuk. Mijn vader zei, hier moet je proeven. Dit is een gebakken geitentestikel of zo. Okay. Weet je wel. En door de week, net als zoveel mensen, ik zelf ook. Mijn moeder heeft nog steeds gewoon een serie gerechten die ze heel goed kan.
Ja.
En dat wordt zo een beetje afgewisseld. Hè? Maar altijd veel groenten. Dus mijn ouders waren altijd beide heel trots. We gingen altijd de groenten tellen op tafel. Nou jongens, hoeveel groenten staan er op tafel? Okay. En dan stond er wel 7 of 8 verschillende groentes op tafel. Ja.
Ook door de week gewoon?
Ja, maar dat kan gewoon eenvoudig. Een gekookt aardappeltje en een beetje broccoli. En bijvoorbeeld een mix van worteltjes en ui.
Ja.
Dan zit je al op 4.
Ja, en salade erbij.
Ja.
Dan kan je alle slaatblaadjes tellen. Ja. Hey, en kookte jij zelf ook toen je jong was thuis?
Ik deed zeker mee. En het leuke was van mijn jeugd is dat ik alles een beetje meekreeg. Omdat we die moestuin hadden in de Ardennen.
Ja.
Dus daar zagen we in het voorjaar moesten we het land omploegen, zeg ik. Het is maar een klein stukje. En dat ging dan met de hand. Loodzwaar. Heel leuk. In het begin, daarna wat minder als je puber wordt. En nu weer eigenlijk heel erg leuk. Dus omploegen, klaarmaken voor het zaaiplan, zaaien. En dan maakt mijn vader vaak gedurende het jaar foto's van hoe het opkomt. En dan zie je echt op een gegeven moment dat het is gewoon een soort van wildernis. Ja, echt een knal. Ja. Als je die foto's zo als een soort van timelapse afspeelt, dat is echt gek. Dat ziet er zo gaaf uit. Ja, nou, en dan peuzelen we dan lekker van. Dus koken, maar ook wat daarbij hoort. Hoe goed de groente.
En ging je ook veel uit eten in die tijd?
Nee. We gingen af en toe naar een bijzonder restaurantje waar Johannes van Dam dan een hoog cijfer aan had gegeven in Amsterdam of zo.
Ja.
Dat waren meestal bijvoorbeeld bijzondere vondsten. Bijvoorbeeld een Marokkaans restaurant. Dat vonden mijn ouders wel leuk, maar chic uit eten niet.
Wat grappig dat je dan toch dat daar je carrière van gemaakt hebt. Niet per se chic uit eten, maar wel van...
Het is zo moet je denk ik niet zien. Want jij kijkt er naar als een gast. En hoe het is gegaan is dat ik leerde koken thuis, gelukkig. En dat ik dat mooi vond en bijzonder vond. En dat ik ging afwassen. En dat ik helemaal onder de indruk was van chef koks. Die waren stoer en weet ik veel, een beetje ruig. Niet de types zoals ik nu zelf ben, vind ik. Veel ruiger waren die gasten. Maar zeg maar zo'n moment dat je voor het eerst een echte jus proeft, dat vergeet ik nooit meer. En dat maakten wij thuis niet. Ja, ja. Wij hadden kippenvet en kippensap die met preien vermengden tot iets lekkers. Ook heel lekker, maar dat is echt boers en thuis. Maar een jus, een fond en dat inkoken en iets wat 2-3 dagen duurt. Indische gerechten deden dan wel meerdere dagen over. En dat was ook heel bijzonder. Maar dat zo'n moment in een keuken van een restaurant dat je dat proeft, toen dacht ik van ja, dat wil ik ook kunnen. En dat dan lijmt aan zeg maar restaurants waar mensen uitgebreid gaan zitten dineren, meerdere gangen eten. Ja, dat wist ik toen ook niet.
Nee, maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet per se, toch? Het hoeft niet helemaal niet een super chique plek te zijn. Maar jij was wel toen het vonkje was overgeslagen om daar meer van te willen weten, meer met dingen mee te doen.
Ja, dat wilde ik gewoon leren. Dat wilde ik ook gewoon kunnen. Dus ik kon die kip inmiddels dromen. Maar hoe de hel maak je van botten zoiets lekkers als jus?
Ja, ja.
Hey, nog even terug naar die thuissituatie. Want je hebt inmiddels zelf ook een vrouw en 2 jonge kinderen. Hoe werkt dat bij jullie thuis nu? Qua taakverdeling in koken en zo?
Ik kook nog steeds heel veel thuis.
Ja, ook zorgkoken. Zeg maar, ja, door de week koken. Zeg
ja,
maar.
Ja, ja. Nou, ik plan het een beetje anders. Kijk, op maandag ben ik soms vrij. Mm-hmm. En ik probeer er altijd een moment te prikken dat ik naar de groothandel rij en inkopen doe voor een paar dagen, zeg maar.
Ja, ja.
En dan ga ik gewoon op maandag als een gek, als ik alleen thuis ben, gerechten maken. En dan kan het gezin dan lekker van eten door de week.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Food prepping, zoals we dat noemen.
Een beetje food prepping en een beetje gewoon... Ik vind het namelijk ook nog steeds heel erg leuk. Dus het is echt niet dat ik er schoon genoeg van heb. Kijk, er zijn andere dingen waar je schoon genoeg van kan krijgen van tijd tot tijd. Hè? Ik bedoel dat je denkt van nou, wat een shitdag. Maar het is niet dat ik mijn vak ooit niet leuk vind,
nee,
zeg maar.
Nee, dat snap ik. Hey, en is de balans tussen... Dat ik zeg vlees, vis, vega anders bij jullie thuis nu dan het bij met jouw ouders was?
Afgezien van de voorkeuren van die kleine kinderen kunnen hebben.
Ja, ja. En die veranderen.
Ja, die veranderen
gelukkig.
Ja, nee, we zijn laatst naar de oesterij in Zeeland gegaan. Ja. Toen de jongste die heeft zich echt helemaal bol gegeten aan oesters. Dus ik kreeg meteen allemaal berichtjes van, nou, dat is tijdelijk, dus geniet er maar van.
Ja, herkenbaar. Dus, absoluut.
En ik heb een keer, ik dacht, het is goed, ik ga forellen vangen met mijn kinderen. En dan gaan we laten zien hoe dat werkt. Forel gevangen, nou, een paar tikken op zijn hoofd. En die lag 's avonds op zijn bordje en die keek dat beest aan. En ik denk van, nee, dit is toch niet dat beest dat wij uit het water hebben gehad. Dus dat was het einde van vis.
Oké. Komt ook weer terug, hoor.
Ja, dat komt ook weer terug. Want hij zegt ook, ik vind het wel lekker, maar ik lust het niet.
Dat is een ook
ja, nee, dus het lijkt wel een beetje op hoe ik thuis vroeger heb leren koken en zo. Dat lijkt wel een beetje op wat we nu doen. Maar ja, er zitten wat andere dingen bij, zeg maar, in de selectie van gerechten van thuis. En ik probeer altijd vaak een beetje te vernieuwen, maar dat heeft te maken...
Thuis ook.
Ja, gewoon nieuwe dingen leren. Ik nodig vaak vrienden uit en dan vraag ik iets heel onbeleefds, namelijk of ze mij een familierecept kunnen leren.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd het geheim van de familie. Maar tegenwoordig staan we daar een beetje anders in. Maar dat vind ik het leukste wat er is. En dan vooral, mensen zullen me wel een freak vinden, maar het boodschappenlijstje van familierecepten is leuk, want dan moet je naar speciale winkeltjes.
Ja.
En dan leer je weer een nieuw winkeltje kennen en dan leer je weer een nieuw productje kennen. Ja, en daar geniet ik van.
En dat heb jij nog steeds, dat gebeurt?
Ja, zeker. Ja,
wat leuk.
Daar zit ik volop in, volgens mij. Dat, Nee, ik heb echt... af en toe zegt mevrouw van zo'n keer een weekendje niet met vrienden koken.
Hey, maar dan ga ik ook even wat onbeleefd vragen. Wat is een... we hebben net al een familierecept van je gehad. Heb je er nog eentje voor ons?
Ik heb een heel boek aan gewijd.
Maar ja. Eentje die bij jullie nu veel op tafel staat? De Heri dus?
Ja, nee. Ik vind bijvoorbeeld... je hebt ze nu in het seizoen, maar de ananastomaat...
Ja.
Als je die goed rijp hebt... Is dat,
hè?
Ja, die hele grote gele waarvan je denkt van die knalt zo uit elkaar.
Ja.
En als je hem vastpakt en je denkt van wow, hij zakt zo door mijn vingers heen, dan is hij top. En dat is al bijna gerecht op zich.
Okay.
Maar een ander... Dus die snij je in plakken, olijfolie, in balsamico en zeezout eroverheen. En dat is gewoon genieten. Dat kan voor mij gewoon een hoofdgerecht zijn, bij wijze van spreken. Een andere, die we nu heel veel maken... is een salade van haricot vert, nectarine of wilde perziken... of in ieder geval een lekker mooie, rijpe steenvrucht in die hoek... met amandelen, met het velletje eromheen.
Okay.
Dus die haricot vert, die blancheer ik even. Die perzik die snij ik in redelijk grove parten. Mm-hmm. En de amandel vind ik lekker voor het mondgevoel. Is die snij ik, als dit de amandel is, zeg maar de ovaal...
Ja.
En dan de ovaal doormidden, dat je... Dat je een soort twee keer een driehoek...
Twee driehoek, zeg maar. Ja, niet in de lengte, zeg maar, hoe die uit elkaar schuift. Precies. Als die,
ik snap dat we in een podcast heel beschrijven.
Nee, dat doe je ook het van leren. Ja. Dus dat,
En dat is puur met, dat vind ik het qua mondgevoel, de lekkerste maat.
Ja.
En dan moet je die haricovertjes hebben die zo mooi lang en dun zijn, weet je wel.
Met het puntje er nog aan natuurlijk.
Ja, dat doe ik wel, maar dat begrijpt niet iedereen. Dus,
vertel eens jongens, want ik snij het puntje er altijd af.
Ja, je hebt twee kanten. Hè. Je hebt één kant die lekker in de wind aan het wapperen is. Een soort van varkenstaartje. Nou, die kan je eraan laten zitten. Die is gewoon mals.
Absoluut.
En die andere kant is taai. Want als je hem afsnijdt, dan denkt hij... Ah, ik word afgesneden, ik moet mezelf beschermen. En dan vormt hij een kurkje, zeg maar.
Ja.
Dus
dat
moet eraf. Maar goed, dat varkensstaartje, dat zien sommige mensen als iets oneetbaars.
Ja, ik snijd het altijd af, dat is gewoon gewoonte, maar niet...
Ja, dat is een gewoonte.
Nee, maar ik vind het visueel is ook aantrekkelijk.
Ja. Ja. En hoe maak je de haricot vert dan? Stoom je ze? Of,
nee, die blancheer ik. En dan een grote bakpan die goed heet kan worden. Dan begin ik met olie.
Ja.
Het lekkerste is denk ik gewoon een olijfolie in te bakken. En dan doe ik eerst die amandelen echt kleur geven, echt donker maken.
En dit is met een schilletje eraan, hè? Ja. Met een velletje. Ja, rauwe amandelen
zijn gedroogd. Okay. Ze zijn gedroogd, maar er is voor de rest niks mee gedaan. Nee. En die ga je bakken totdat je ze echt begint te ruiken.
Ja.
Dat is super belangrijk. En je kan denken van, het is wel heel donker, maar dat geeft smaak. Net als met koffie, zeg maar.
Ja.
Dan gooi ik een beetje afhankelijk van hoe rijp de perziken zijn. Als ze niet super rijp zijn, dan bak ik ze dan
even
al mee. En als ze niet echt rijp zijn, doe ik een klein beetje rietsuiker erop. Of palmsuiker. En als ze super rijp zijn, dan wacht ik eventjes.
Ja, want anders wordt ze prut.
Precies.
Ja.
En dan gaat er een geperst, gewoon een geplet knoflookje bij. Een takje verse tijm.
Allemaal in de pan.
Even mee laten bakken. Dan gaan of de perzik of de haricot vert erbij, afhankelijk van de rijpheid van de perzik.
Ja.
Die hussel je om. Een goede klont boter.
Altijd.
Bruin laten worden. Ja. En dan afblussen met citroensap. En dan is de truc dat je dus met die citroensap en die boter een emulsiesausje vormt.
Ja.
Dan glibber je gewoon van je stoel.
en dat is een hoofdgerecht bij jullie. Daar zit verder geen proteïne in.
Er zit geen proteïne in. Dat is een, een maaltijdsalade of wat dan ook. Maar als ik dat maak, dat is zo lekker. Dat kan je gewoon blijven eten.
Ja, en de kinderen natuurlijk ook met dat zoetzuur. Dat wil wel.
Het is allemaal een natural zoetzuur. Ja. Dus dat is het lekkere. Het is als een riesling, zeg maar. De perfecte balans.
Hey, en je hebt nu al een paar keer het over flinke klont boter gehad. Ja, en dat als je jou een beetje volgt op Instagram, dan gaan af en toe dat ik echt naar te kijken denk, zoveel boter.
Ja,
waar komt dat vandaan?
Boter. Je komt als je erachter
gaat. Altijd, ik zou zeggen, ik doe het minder. Jij hebt daar veel meer ervaring in de keuken. Maar ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt, hoe je daar tegenaan kijkt.
Het is zo lekker.
Dat is
het is natuurlijk een soort van raffinement van melk, zeg maar. Dus ik bedoel, suiker is ook gewoon lekker. Ik bedoel, we kunnen met z'n allen zeggen, suiker is slecht. Maar uiteindelijk vinden we suiker gewoon allemaal lekker.
Absoluut.
Ik bedoel, maar het is niet dat ik een kilo suiker gebruik. Want het gaat ook tegenstaan, het verzadigt ook. Maar ik gebruik boter in gerechten en veel. Maar wat mensen niet altijd begrijpen is dat je het niet allemaal per se opeet. Zeg maar. Nee,
het druipt eraf.
Het druipt eraf. En dat betekent wel, ik eet wel veel boter. Maar als je gewoon een gebalanceerd dieet hebt, dan word je er niet per se molle vet van. Mm. Waar je wel molle vet van wordt, en dat heb ik ook ontdekt, dus ik spreek uit ervaring, is als je de hele dag dingen gaat maken met boter, waarbij je het wel opeet. Zoals brioche, of nog lekkerder, brioche feuilleté. Ja, of croissants, en pain au chocolat.
Ja.
Ja, daar gaat het hard, want er zit ook nog suiker in, zeg maar.
Ja.
Maar als je gewoon lekker aardappels bakt in een enorme hoeveelheid boter of je kippetje of wat dan ook, dan overleef je dat wel.
Maar dan heb jij thuis ook verschillende soorten boter in de koelkast liggen.
Klopt, ja.
Hoeveel?
Drie of vier.
Ja. Drie of vier, dat is de ijzeren voorraad.
Ja, dus ik heb zeg maar op mijn boterham heb ik altijd die van Trace van Leeuwen, van de Keizershof. Gewoon de beste boter. Ik heb nog nooit lekkerdere boter geproefd dan dat. Ik vind mijn vrouw te sterk.
Oké. Okay.
Dus we hebben ook bakboter.
Ja.
En ik haal of gewoon... Het is altijd een beetje karakterloos, maar dat heb je soms nodig. Heb je ook nodig in een feuilleté.
Ja, natuurlijk.
Zeg maar.
Ja.
Dus ik haal of bij de Turk bij ons... ik haal altijd van die grote blokken. Wat gewoon in mijn koelkast net past, zeg maar. Ja. Of bij de Sligo of een Nederlandse maker. Dat maakt niet zoveel uit, want het smaakt best wel hetzelfde.
Industrieboter smaakt heel erg hetzelfde.
Ja, behalve dan dat je zeg maar verschil hebt tussen harde en zachte. Mm-hmm. Als ik taarten ga bakken, en dan moet je gewoon de simpelste boter hebben die er is. Dan moet je niet grasboter of wat dan ook. Dan moet je stevige boter hebben.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk, dat je als hij in de koelkast ligt en dat je hem even voelt van, oh ja, deze is hard, deze is in de koelkast wordt die echt hard.
Ja.
Dan is die geschikt voor de patisserie, vind ik.
Ja, ja.
En dan heb ik ook nog Schmin.
Schmin?
Ja, dus dat is ook zo'n gerecht wat ik de laatste tijd veel maak en heb geleerd voor de couscous. Maar de echte manier van couscous maken.
Ja.
En
stomen, hè?
Ja,
we weten er alles van.
Kijk, ik had onze oppas was Marokkaans en ik dacht een keer van, nou weet je, dan ga ik op maandag ga ik lekker koken. Ik maak voor iedereen wat ze lekker vinden.
Ja.
Dat denk je dan te weten. Dus ik dacht, ik ga eens lekker pan couscous maken.
Oh, ja.
Ja, ik had het tegen haar gezegd en ik zag haar gezicht al.
Oh, shit.
En ik zei van, wat is het dan? Ze zei, ja, ik eet eigenlijk alleen maar de couscous van mijn moeder. Ik zei, ja, dat is stom ook.
Ja.
En toen keek ze in die pan, toen zag ik echt zo, zag ik echt gruwelen. Toen dacht ik van, oké, dit is niet goed.
Nee.
Dus toen ben ik gaan bestuderen hoe dat dan wel moet. En aan Nadia Sirauli 1000 keer gevraagd hoe het moet. En ik heb echt al een paar keer met haar in de keuken gestaan om het allemaal te begrijpen en op te schrijven, weet ik wat. En ik durf nu te zeggen dat ik het wel kan, want mijn oppas heeft de laatste couscous goedgekeurd.
Ah, dat is mooi, hè?
Ze kwam binnen, ze was nog een meter binnen, zei ze, ja, nu ruikt het zoals naar mijn moeders huis. Maar goed, en dan de couscous zelf. Dat is september 2010 geweest, de eerste keer dat Nadia het me uitlegde. En dit jaar 16 mei geweest, dat ik het kon.
En wat is dan de geheim dan? Want we hebben, denk dat de meeste van onze luisteraars hebben vast wel de aflevering van Chef geluisterd. Waar Hiske Versprillen met haar in de keuken staat. En dat het dus heel goed wordt uitgelegd met de recepten erbij. Dus ik heb het ook een keer geprobeerd te maken daarnaartoe. Mm. Maar wat is dan de key? Wat heb je dan onder de knie gekregen?
Ja, het is uiteindelijk, moet je dat eventjes zien. Hè? Het is handwerk, zeg maar. Ik bedoel, dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld niet aan een koksopleiding wilde. Want dan ga je leren koken uit een boek. Het is een ambacht, dat doe je met je handen. Dus moet je leren van een meester.
Ja.
Dus ik heb nog steeds moeite met het zeg maar luisteren naar een podcast en dan leren couscous maken. Ja, leuk. Maar uiteindelijk wil je een keertje zien dat die... Dus je doet... Je hebt de rauwe korrel, nou, dan moet je ook de goede korrel hebben gekozen. Dus een medium size. En nou, kan je hem voorgestampt of niet voorgestampt hebben, whatever. Nou, dan moet je eventjes voor jezelf uitvinden hoe dat werkt. Dus heb je de rauwe korrel, dan gaat eerst olijfolie overheen en wat zout. En dat moet je mengen. En dan moet je weten dat korreltje een klein beetje moet gaan glimmen. Dan weet je dat er genoeg olijfolie in zit, zeg maar. En dan ga je eigenlijk op een kilo couscous... Ga je een half liter water in op laten nemen, maar in stappen.
Ja.
Dus als je er in één keer een plets water overheen doet van een half liter, dan krijg je derry onderin, zeg maar.
Ja.
Dus je moet Een beetje schenken, een beetje mengen. Geduld hebben 5 minuutjes en dan een volgende scheutje water eroverheen. Nou, dat moet je allemaal weten. En dan heb je op een gegeven moment een korrel die al helemaal in volume is toegenomen. En dan heb je je stoompan op staan. Nou, over de bouillon, dat is ook een mooi verhaal, ja. Zeg maar, hoe dat die lekker wordt en zo. Maar dan moet je ook maar net weten wat. Ja, het is gewoon echt een bouillon met groenten erin. Ja. Eenpansgerecht. Onderin koken je groenten en je gooit telkens de groenten erbij die wat minder lang tijd nodig heeft om gaar te worden. Dus eerst de harde groenten en naarmate je langer aan het koken bent de zachte groenten toevoegen. Die stoom, dat stoomding met gaatjes bovenop je pan zetten zonder deksel. Want anders druipt druppeltjes water in je couscous en dan krijg je ook weer derry van. En dat laat je gewoon 10 minuten stomen. Dan hou je het in je couscousschaal, je aardewerkschaal, die bij mij net vorige week kapot gevallen is. Haal je met een gardetje, haal je die couscous uit je stoommandje, zeg maar. En dan ga je weer, misschien toch nog wel een halve liter water bijna, of iets minder, in fases toevoegen. Ga je nog een keer stomen, tweede keer 10 minuten stomen ongeveer. En dan haal je het er weer uit. En dan heb je een couscous die al goed is. Maar we gaan hem daarna nog 1 keer stomen. Niet omdat hij niet gaar genoeg zou zijn. En dat is ook iets wat mensen niet begrijpen. Maar het heeft ook met de verteerbaarheid te maken. Mm. En het is hetzelfde als zeg maar lang gefermenteerd brood. Het is veel beter verteerbaar.
Absoluut.
Ik eet nu elke dag overnight oats. En ik had niet gedacht dat het zo'n effect op me zou hebben qua energie op een dag. Zeg maar. Dus je lichaam is veel minder aan het werk om dat te verwerken. Maar het is wel gewoon lekker voedzaam. Zeg maar. Dus je stoomt het zeg maar 3 keer. En dan voor de laatste keer dat je stoomt, voeg je iets lekkers toe aan je couscous. Nou, in mijn geval is dat smin. Wat is smin? Nou, ik heb laatst 2 kilo rauwmelkse boter van Trace gehaald. Toen ben ik naar Nadia gereden. Toen hebben we daar lekker zeezout doorheen gekneed. Volgens mij had zij een wilde oregano gedroogd uit Marokko liggen. Die hebben we er doorheen gekneed.
Nice.
En die hebben we in potten gedaan. En die staat nu in het donker op een koel plekje in mijn keukenkastje. Zeg maar ranzig te worden.
Ja.
En Nadia heeft de andere helft gehouden.
Te oxideren feitelijk.
Maar er zit geen zuurstof bij, hè?
Okay.
Dus oxideren kan je het niet noemen eigenlijk.
Okay.
Het wordt kazig.
Ja.
Zonder zuurstof eigenlijk. Okay. Nou, 3-4 weken, nu zeg maar ongeveer, begint die al lekker te worden. Dus ik heb het van de week even geproefd. Het begint, maar hij kan nog veel, hardcore worden, zeg maar. En dan doe je dan een eetlepeltje van door die couscous heen. En dan stoom je hem voor de 3e keer en dan ga je aan tafel.
Mooi. Hey, en we hebben het dus nog steeds een beetje over jouw tijd thuis en hoe je vroeger hebt leren koken. En je gaf al aan dat je een van je kinderen dan nu oesters lekker vindt. Hoe ga je verder om met je kinderen en eten? Heb je daar nog bepaalde...
Misschien het belangrijkste...
Ga je naar McDonald's bijvoorbeeld, of snoep of dat soort dingen? Hoe streng ben je daarin?
Nee, ik vind dat ze dat allemaal mogen, zeg maar, in beperkte mate. Dus het is niet dat er een verbod op staat of wat dan ook. Maar het belangrijkste zeg maar, in ons huishouden is denk ik wel dat ze, smiddags eigenlijk een warme maaltijd krijgen.
Oké, grappig.
En dat betekent dat ik en mijn vrouw elke ochtend koken we dat vers.
Ja.
En dat is heel eenvoudig hoor, maar dat is een rijst met broccoli en een gebakken worstje. Ja,
of een pastaatje.
Of een kikkertensalaatje. Ja. Altijd een kleine, of een tomaatje, of een stukje watermeloen, of een komkommertje. Wat ze lekker vinden als een soort van salaatje vooraf. En een soort van hoofdgerechtje in het inimini. En een klein zoetje stiekem, zodat de juffen het niet zien. Maar in feite zijn het 3 mini-gangetjes, zeg maar. Ja. Zoals een Fransman 's middags eet.
Ja. En dat is dan thuis of is het op school dan?
Dat krijgen ze mee in een trommeltje. En op school hebben ze helaas geen magnetron. Ik heb het wel gevraagd, mag ik niet een magnetronnetje neerzetten? Maar dat zit zo niet in het Nederlandse systeem.
Nee.
Dus ik maak het zo warm mogelijk. En hoop ik dat het om 12 uur nog enigszins hitte heeft. Het is in ieder geval niet koelkast koud. Maar ze eten echt een maaltijd 's middags. En al die andere kinderen die zitten dan in het bakje te kijken. Groenten! Ja. dat heeft wel invloed op ze. Dan komen ze thuis en zeggen van... ja, we houden helemaal niet van groenten. Maar je hebt het toch opgegeten, je vond het toch lekker? Ja, Maar we houden er niet van, want het is heel gek dat wij dat hebben.
Ja, ik dacht dat ik mijn zoon heel erg verwend met af en toe Japanse dingen in een broodtrommeltje meenemen. Of onigiri van die rijstballetjes. We zijn ooit een keer in Japan geweest en dat was echt heel lekker om als lunch. Dus vaak als we de rijst te veel maken, dan maken we dat en geven we dat mee. Dat is altijd heel, heel trots. Ja. Hij heeft die sushi mee naar school. Dus en hij is 14. Dus.
Ja, mijn oudste zoon heeft net voor zijn verjaardag zo'n klein thermoskannetje gevraagd om ook mee naar school iets warms te krijgen. Ze vinden het gewoon heel lekker om tussen de middag iets stevigs te eten. En niet alleen 6 boterhammen. Ja. Zeker als ze groter worden. Ik herken dat wel. Ja.
Ja, als bij ons kindertjes op bezoek komen, vriendjes, en we gaan 's middags eten. Dan komt er een maaltijd op tafel en zeggen ze, hé? Het is toch helemaal geen avond? Mindset.
En eet je dan ook lichter na het, dat ik zeg, 's avonds? Komt er dan weer full pool, viergang, cote buff bij je neus op tafel?
Nee. Het is, ik hou ervan, zeg maar, door de week eten moet ook gewoon, het zal altijd een beetje snel moet het zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt nooit heel veel tijd. Kinderen moeten naar bed, dus ik vind het lekker als het op tafel kan staan en dat ik dan niet nog 5 keer terug hoef de keuken in, zeg maar.
Ja. Dus gewone maaltijd.
Ja, gewone maaltijd. En een crepe. En een crepe toe.
Hey, laten we eens even kijken naar jouw professionele carrière. Jij gaf net aan dat eigenlijk begon bij die chefkoks bezig te zien in Pasta en Pasta, neem ik aan op dat moment.
Ja.
En daarna heb je in grote keukens in Nederland en Frankrijk gewerkt. Wat heb je meegepakt uit die keukens? Wat heb je daar geleerd?
Ik heb in Nederland geleerd bij Ron dat zeg maar. Ik kan dat nu omschrijven in woorden.
Ja. Hè?
Maar toen heb je. Ja, op dat moment heb je niet door dat je dat aan het leren bent. Maar Ron is een meester in zich aanpassen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk overleverde niet de sterkste of de meest gefortuneerde, maar degene die zich het beste en het snelste kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie.
Ja.
Nu ook, zeg maar, met de lockdown en zo. Ron, mm-hmm. Ron heeft ook lekker geknald met zijn boksen.
Wat heet.
Ja, en ik hoorde dat hij zelfs dat hij in Garuda gaat zitten in Den Haag. Het goed is. Het is ook een beetje zo'n het klassieke Indonesische restaurant wat gestopt is.
Ja.
Dat is natuurlijk ideaal om daar in te stappen.
Ja, en in Frankrijk heb ik geleerd hoe mooi het kan zijn om met lokale producten te werken.
Ja.
En eigenlijk beide plekken waren. Ik heb niet zo heel veel verschillende restaurants gezien. Hè? Dus eigenlijk Romblauw en Purcell op hoog niveau. En op beide plekken zat ik in een zeer ondernemende familie.
Mm-hmm.
Die ook niet vies waren van aantallen. En dat, weet je, als je ondernemer bent. Ik, met alle respect. Maar het is niet mijn sport om elke dag voor 20 man te gaan koken. Ik vind het mooier om 100 man blij te maken. Of 200 man blij te maken.
En in een eerder interview heb je over de Franse keuken gezegd. Die was heel erg, laat ik zeggen, traditioneel en handmatig. Erg op gevoel.
Ja.
Niet met timers, niet met thermometers.
Ja.
Nu hebben wij laatst weer bij je gegeten. En daar kwamen wel gerechten voorbij waarvan je duidelijk zag dat ze technisch waren. Waar heb je dat opgepikt? Hoe heeft jouw creatieve stijl zich gevormd, zeg maar?
Dat duurt een paar jaar voordat je zeg maar echt onder de vleugels van je meesters vandaan bent gekropen.
Ja.
En dat moet de chef zich echt realiseren. Ik ben gewoon mega dankbaar wat ik in die 10 jaar heb geleerd in Nederland en Frankrijk.
Uh-huh.
En als je dan voor jezelf begint, de eerste keer dat je chef wordt. Ja, dan kook je gewoon replicaatjes.
Ja.
Replicaatjes met een ander garnituurtje, zeg maar.
Ja.
En dat is normaal. Alleen, je moet niet denken dat jij dan in één keer de man bent. Nee, dat heb je allemaal te danken aan die andere lui. En dan moet je gaan experimenteren mm-hmm. om tot een eigen stijl te komen. En in Bridges is dat misschien een beetje een beginnetje gemaakt of zo. Maar dat waren voornamelijk replicaatjes. In Rijk zijn we toen wel echt. Ik heb heel veel inspiratie opgedaan van alle gastchefs. En alle keren dat wij in het buitenland mochten koken.
Ook bij Bridges al?
Of? Nee. In Rijks. Ja. Rijks is echt. En dat heeft ook 2 jaar geduurd. Totdat Rijks een eigen signatuur had. Ik durf nu wel te zeggen dat we een beetje een herkenbare stijl hebben.
Ja.
Ja, dat kost gewoon jaren. Mm-hmm. En we zijn er nog lang niet. Maar het is wel, het is nu geen replica meer,
ja,
zeg maar.
Ja, dus creatief, laat ik zeggen, ontwikkel je wat dat betreft. Begin je eerst met repliceren en daarna met je eigen dingen toevoegen en je mm-hmm. eigen stijl zoeken. Mm-hmm. Hoe zit dat met je werkethos en je managementstijl?
Ik denk dat je kopieert wat goed effect gehad heeft op jou.
Okay.
Als je tenminste door hebt, als je tenminste een goede manager gehad hebt die ook gezorgd heeft voor een goed effect. Want in de keuken is het soms ook. Kijk, als je het vergelijkt met kids, je kan met kinderen praten en kijken of je samen tot een goede oplossing komt in een of ander dilemma.
Ja.
Of je kan zeggen, ik ben papa, ik ben de baas, bam, bam, bam. En je
in het krijgt Frans dan ook, dat ja, laatste ja, vooral. Ja, ja
nee, maar helemaal niet herkenbaar.
Maar dat laatste is echt een hele makkelijke, luie oplossing, zeg maar.
Ja.
En in de keuken is het vergelijkbaar. Dus ja. Soms moet je voor een makkelijke oplossing zoeken. Bijvoorbeeld tijdens de service, als de ribeye niet goed is en hij moet goed zijn, dan weet ik wat, dan zeg je, kom op, nu, boom. Ja. Geen discussie. Maar uiteindelijk, als je met mensen gaat praten en ook en het, zeg maar, hun ontwikkeling ook heel hoog hebt zitten, van oké, hoe kunnen we nou voor zorgen dat jij beter wordt? Daar worden we allemaal beter van. Dat is waar je, dat is veel duurzamer.
Ja, en moet ik herinneren aan, ik was ooit een keer eten bij de Libreien, heel lang geleden. Toen aten we in de keuken en toen mochten zij, Johnny de Boer, zei ook van, nou kom maar, je mag gewoon door de keuken lopen, pannen opentrekken. Dat heb ik op een gegeven moment gedaan en toen viel mij op hoe relaxed het was in de keuken.
Ja.
En toen vroeg ik ook van, maar heb jij dat dan niet nodig, precies wat je net omschrijft, hè? Dus dan de strenge chef, iedereen wie chef moet roepen, wat dan ook. En zeiden ja, maar iedereen weet toch wat hij moet doen.
Ja.
En dat vond ik zo ontzettend de openbaring. Ik, ja, zo relaxed en waarschijnlijk moet je gewoon wel je best doen, werkt het heel erg goed. Dus en over terug over ouders en kinderen en nee roepen, probeer er maar eens van af te komen. Dat vind ik dus heel erg moeilijk.
Van om dat nee roepen?
Ja, dus
ja, maar het is wel, ja.
En ik kan me dus ook goed voorstellen, als je naar de keuken vertaalt, dat je de druk hoog is en dat je toch met allemaal verschillende mensen met samenwerken bent om daar het beste uit te halen. Dat lijkt me best een ding. Maar ik weet dat jij daar een duidelijke visie op hebt, toch?
Ja,
dat,
ja, je kan je eigen valkuil graven. Als je het team het gevoel geeft dat, zeg maar, jij degene bent die alles moet bepalen, zeg ja, maar. Als er geen mate van vrijheid in zit, dan gaat het tegen je werken, zeg maar. Dus ik als chef, ik ben ook gewoon werknemers. Maar het eerste wat ik heb besproken met mijn werkgevers is, in welke ruimte kan ik vrij bewegen, zeg maar.
Ja. Ja.
Dat is super belangrijk. En dat probeer ik ook aan mijn team over te geven, zeg maar. Van, jongens, laten we de strategische dingen vooral met elkaar bespreken. Maar de operatie, de floor is yours, zeg maar. Mm-hmm. En dingen aanpassen in gerecht, gewoon gaan, weet je? Ik bedoel, we werken heel lang met elkaar, we vertrouwen elkaar, we denken op dezelfde manier. Doe het lekker. En dan, als iemand er dan een andere mening over heeft, dan kunnen we dat er nog over hebben. Maar er moet wel vrijheid zijn en vrijheid motiveert enorm. Tenminste, ja, heb ik altijd ervaren.
Hoe was dat in Frankrijk? Was dat bij de broeders Poussel?
Tegenovergestelde.
Ja?
Ja, dat. En het is ook wel, het is ook wel heel erg makkelijk, hè? Dus,
en cultureel bepaald.
Ja, dus kijk, Nederland is gewoon houdt van platte organisaties, ja, open deur policy, bla bla bla. Voordat iemand je chef noemt, dan moet je wel echt wel heel veel bewezen hebben naar die persoon dat mm-hmm. die het uit zijn strot krijgt om jou chef te noemen, bij wijze van spreken. Ik overdrijf het, maar in Frankrijk is het, zeg maar, elk persoon dat één piepklein positietje hoger heeft in de rangorde, noem jij chef en je voevoyeert al je collega's en al dat soort zaken. Dus een leerling noemt de demi-chef de partie chef en de demi-chef noemt de chef de partie een chef en weet ik veel wat. En dat is heel interessant om te zien, want daar kun je ook dingen van leren, zeg maar, van hey, pas deze stijl, want dat is weer een ander extreme, zeg maar, pas die stijl in Nederland, ja of nee, ik in mijn keukens in ieder geval niet. Er zijn keukens in Nederland waar dat wel past, zeg maar. Ieder zijn ding.
Ja.
En vind bij jouw managementstijl de mensen Of andersom, je hebt mensen en pas je management zelf daarop aan. Maar goed, dus ieder doet het op zijn eigen manier.
Mm-hmm. Hey, en als je dan terug naar die Franse tijd gaat, hè, en je had het net over replica's die je dan daarna maakt om je eigen stijl te zoeken. Wat was dan een gerecht wat heel erg representatief was voor die tijd in Frankrijk dat je daar gekookt hebt?
Duif met bécasse saus. En trouwens, die bécasse saus zou ik nooit meer anders maken dan dat ik daar heb geleerd.
Wat is een bécasse saus?
Van origine een bécasse betekent, dacht ik, snip. Maar het is een saus wat je maakt met het karkasje van het vogeltje. En je verwerkt daar het levertje van het vogeltje in. Ja. Daar bind je hem als het ware mee. Ja. Ja. Nou goed, het is nu meer methode geworden. Dus als je een bécasse saus bij duif... Ja, een Fransman zou me gek verklaren, maar wij noemen dat dan zo. Dus we maken dan een duivenjus. En die doen we...
Van de gebruneerde
karkasjes,
ja.
Ja, karkasjes en vleugeltjes en zo. Het nekje, het ruggetje.
Mirepoix erbij.
Ja. Rode wijn. Ik doe er soms ook een beetje witte wijn bij om iets zachter te maken, ja. Zeg maar. Mirepoix doe ik overigens wel alleen charlotte en bleekselderij bij duivenjus.
Oké, okay. Geen wortel? Wordt te zoet?
Nee, dat wil ik niet in de duivenjus.
Ja.
Ja. Oui, chef.
Ja, nee, maar dat is... Ja,
dat is een creatieve keuze.
Ja, dat is een creatieve keuze.
En waarom dan?
Uiteindelijk zoek je naar ook een... De duidelijkheid is wel heel belangrijk, zeg maar. Gewoon, kijk...
Qua smaak of qua...
Qua in de keuken heb je duidelijkheid nodig. Dus als je dingen een beetje vaag toelicht van... Maak even duivenjus met misschien wel wortel en misschien wel prei. En wij hebben keuzes gemaakt van... Oké, jongens, wij doen het met bleekselderij en charlotte. Want dat hebben we geproefd. Vinden we het lekkerst. Knolselderij krijgt die andere smaakrichting. Die willen we niet, die zoeken we niet. Nu is het zo en nu doen we het zo.
Dat werkt en dat is uitgetest. En
ja,
dat
precies, is dan, ja, precies. Maar goed, duivenjus goed reduceren daarna en dan opmonteren met een beetje roomboter. En eigenlijk maak je een apparij rôti van de duivenlevertjes. Dus eigenlijk maak je een soort van pâté van de duivenlevertjes met ook weer veel charlotte erin. En, ja. En dan een gebraden duifje op het karkas gebraden duivenborst. En in Frankrijk deden we dan nog ballontientjes maken van het pootje met een mooie vars erin, waar dan weer het hartje en het maagje van het duifje in verwerkt zat. En wat pancetta en weet ik wat.
Dat zijn veel handelingen.
Ja, dat is dan alleen het. Dat is alleen het proteïne.
Alleen het proteïne gedeelte. Ja.
Van het gerecht. Maar goed, een duifje braden met zo'n jus bécasse, dat in de basis, ja, dat zou ik nog steeds wel zo serveren.
Leuk, lekker. Even een stap naar jouw creatieve proces. Hè? Je bent enorm productief in concepten die je verzint, in projecten en in de keuken. Hoe werkt jouw creatieve proces? En kan je dat schetsen aan de hand van een van je gerechten?
Ja, ik denk dat een goed voorbeeld is om het bietengerecht te pakken.
Ja.
Een van je klassiekers is dat, hè?
Ja, dat kan je nu wel zo noemen, denk ik. Ja.
Maar we hadden het laatst gegeten. Dat was echt heel erg lekker.
Ja, ja. Ja, soms vergeet je wel eens hoe lang een gerecht al geserveerd wordt, zeg maar. Ja. Dat de tijd vliegt gewoon in de keuken, zeg maar. En dan... Maar zo, dit is een gerecht dat we in het begin van Rijk zijn we daarmee begonnen. In een totaal andere vorm dan wat het nu is.
Ja. Maar waar begint dat dan? Waar begint die inspiratie voor zo'n gerecht? Zoek je dan iets in je menu of kom je een ingrediënt tegen waar je wat mee wil? Wat is het startpunt, zeg maar? Wat is het zaadje?
Het begint bij, in Rijks moet ik zeggen, is het creatieve proces anders dan bij Wils. Mm-hmm. En dat is bewust zo ingericht, anders ga je twee gelijkwaardig, zeg maar, hetzelfde type restaurants krijgen.
Kloontjes, ja.
Dus ik heb daar in Wils echt een andere signatuur willen neerzetten en dus ook geprobeerd een ding te creëren waar je vanuit een andere hoek begint te denken, namelijk vuur.
Okay. Ja.
Maar bij Rijks is zeg maar, we zijn het culinaire verlengde van het Rijksmuseum. We willen zeg maar het mooiste van Nederland tentoonstellen. Dankjewel. Hier.
En dat is het uitgangspunt, hè, geweest. Want dat weet ik, heb je ook al eerder veel verteld, dat je ook die zoektocht van duif is uiteindelijk op eend uitgekomen.
Ja, dus ja, bijvoorbeeld, ik wilde met duif werken. Toen ben ik op zoek gegaan naar Nederlandse tamme duif. dat was onvindbaar. Toen hebben we een vogelspecialist, daar zijn we mee gaan praten. En die zei van, nou, ik kan dat wel. En die is toen 2 jaar lang bezig geweest. En die had toen een tamme duif. Maar toen kreeg deze man de duivenmelkersziekte. Ja, oftewel een soort van zelfmoord als hij daarmee door zou zijn gegaan. Toen zijn we op zoek gaan naar een andere gevoogde. Hebben we een tamme eend gevonden in Nederland. En dachten van, daar wil ik iets speciaals mee doen. Ik ben heel groot fan van aging. Van ribeye bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat, diezelfde techniek zijn we toe gaan passen op eend. Hebben we ook heel lang zitten testen. En toen hadden we een dry aged duck. Nou, dat was helemaal geweldig. Terug naar de biet.
Want het begint dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, het startpunt van Jeroen naar vroeg is een beetje, dus ook de stijl die je gekozen hebt met het restaurant Rijks, ook vanuit het Rijksmuseum. Ja. Dat is eigenlijk een beetje, ja, daaromheen ben je
visie.
Ja, je strategische, ja, slim, ja. Ja. Je creatieve concept.
Daar moet je altijd op terug kunnen vallen. Daar moet je altijd aan kunnen toetsen.
En wat is dan heel in het kort het visie dan, waar je vanuit begonnen bent?
Heel in het kort is Rijks is het Rijksmuseum op je bord.
Ah, leuk. Okay.
Ja. En daar zitten dan wat waardes aan vast. Eenvoud en authenticiteit, kwaliteit. Holle begrippen als je ze niet invult. Maar goed, dat hebben
maar wel herkenbaar als dat je een paar keer bij je gegeten hebt.
Zeg maar, wat wij daarmee bedoelen.
Jij schrijft dat zelf ook uit. Ja. Jij zit dan echt zeg maar, een culinair creatief concept te schrijven.
Ja, in ieder geval, een fundament waar iedereen zich in herkent.
Ja.
En dan hebben we ook zeg maar, de bouwstenen van een gerecht. Die kan een architect ook pakken voor een gebouw. Want dat is productkeuze.
Ja.
Even nadenken hoor. Productkeuze. Zeg je?
Bereidingswijze.
Ja, productkeuze, bereidingswijze. De continuïteit, de details en... dat het een uniek product is. Ik zeg ze eventjes heel random. Maar goed, we hebben zeg maar 5 bouwstenen waar elk gerecht aan moet voldoen.
Ja.
En die hebben we dan natuurlijk ook uitgeschreven van wat wij daar dan mee bedoelen. Want nogmaals, het is
met je hele team.
Ja, met een kernteampje. Ja.
En, maar zo ben je dus bij die beat terechtgekomen.
Ja, en dan ga je... ik ben een beetje de geschiedenis ingedoken van wat was er nou in Nederland te krijgen... Long time ago. Aardappels en aubergine en dat soort dingen. Dat is allemaal niet van hier in principe.
Ja.
Als je helemaal 1000 jaren terug gaat... dan is wat hier echt wel groeide... waren bieten en boekweit.
Ja.
We zijn op die bieten doorgegaan. En we zijn gaan kijken van wat is daar nou lekker bij. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment bij een beurre blanc... die we verrijkten met de Tomassu sojasaus... van de sojasausmakers uit Rotterdam.
Ja.
En we maakten daar een gerecht van met een pureetje van biet, een zoetzuur bietje, een rauw bietje, een gepoft bietje, een dit bietje, een dat bietje.
Heel chefy.
Biet, die vind ik het very chefy.
Ja.
Een soort, en dan wat bittere slaasoort en allemaal dingen. En
krokantje, jelletje.
Ja, en dan ga je op een gegeven moment deed het goed, hè? Het was een populair gerecht.
Dat was een van de eerste versies daarvan?
Ja. Zo staat hij ook in mijn kookboek.
Ah, ja.
En dan ga je één keer in zoveel tijd ga je die gerechten evalueren. En dan ga je eromheen staan, oké, wat zijn ook weer onze kernwaarden? Nou, eenvoud. Wat bedoelde daar ook weer mee? Zo min mogelijk dingen op een bord om toch tot een topresultaat te komen. En dan heb ik het altijd over balans. Een stoel kan op 4 poten staan,
ja.
Maar op 3 poten heeft hij evenveel balans, misschien nog wel meer balans. En dat is nou de essentie van eenvoud, zeg maar.
Ja.
Dat je daarmee kan scoren.
Ja, ja. Ze willen precies op de goede plek staan, die poten.
Moeten ze op de goede plek staan, die poten.
Ja, maar dat begrijp ik wel heel erg goed. Ik heb een paar keer bij jou gegeten. En dan merk ik ook wel dat de borden zijn relatief leeg voor, mm-hmm. voor chic eten begrippen, om het zo maar te zeggen. Maar altijd heel erg lekker. Het is grappig dat je dat ook meteen terug kan herkennen. Als je het zo uitlegt, kan ik het zo voor me zien.
Ja, nou dat komt dus allemaal uit onze visie, zeg maar.
Ja.
En toen zijn we om dat gerecht heen gaan staan. Toen hebben we gezegd, oké, maar waar draait het nou om dat gerecht? Het gaat om... Een superbereiding van biet in combinatie met die saus, dat is gewoon helemaal kick-ass. Dus eigenlijk kan al het andere kan weg.
Ja,
oké, nou hoe gaan we dat nou mooi maken? En toen heb ik een keer, vlak voordat ik in slaap viel in mijn bedje, dacht ik van, nou ja, als we nou zo'n milfuilje maken van biet en met die saus, volgens mij, ben je er dan? En de volgende dag vroeg ik aan een collega van mij, oké, pak even dit apparaatje, draai zus en zo dat bietje, maak er een rouleautje van en kook hem helemaal gaar in bietensap totdat het een super geconcentreerde smaak is. Leg het op een bord met die saus erbij en kijken wat het is. En we hebben het eigenlijk nooit meer anders gedaan.
Ja. Ja.
Dat is gek zeg.
En we zijn het als hoofdgerecht gaan serveren. Zonder dat we een klacht kregen. We hebben één keer van een chef-kok, collega chef-kok, een klacht gekregen. Die zei van, ja, dit is belachelijk. En ik snap er helemaal niks van. En ik mis de rebound en dit en dat.
Wat ik wel interessant vind, wat jij zegt. Ja, jij gebaarde net even. Ja, dan maken we daar even dunne vellen van. En toen symboliseerde zeg maar zo'n draaimandoline is dat. Hè? Zo'n Japans...
Ja, ik leg hem altijd uit als een soort een lasagne slicer.
Ja, precies. Dat is niet heel erg Nederlands, zeg maar. Hoe ben je met zo'n apparaat in aanraking gekomen?
Eerste keer was in Frankrijk. Er stond in die keuken daar een super patissier. En de Poercels die reisde veel. Die had ook zaak in Japan. Het is een Japans apparaatje. Mm-hmm. En ze draaiden daar zulke appelvellen van. Ja. Ik zei, hey, hoe doen ze dat nou, man? En dat was de eerste keer dat ik dat ding zag. Toen ging ik naar Bridges en toen dacht ik van ja, ik moet ook zo'n ding hebben. Want het is zo handig. We verslijten er echt. Ze zijn niet goedkoop,
nee.
Maar we verslijten er echt. We hebben er echt tientallen al doorheen gejaagd. Het is gewoon een kunststof ding. Dus ze staan gewoon uren per dag keiharde groentes ermee te slijzen.
Ja.
Dus dat gaat hard. En je hebt ze ook van andere merken en zo. En het is allemaal niet zo goed en fijn als die Japanse.
Ja.
Dus je hebt ze ook van KitchenAid. Die zet je bovenvoor op een KitchenAid. Maar dan krijg je een hele dikke plak.
Hele dikke, ja.
Sorry KitchenAid, maar en nog wat andere merken en zo. Maar dat komt allemaal niet in de buurt bij dat fijne Japanse
dingetje. Ja.
En voor de lockdown, wat mij altijd opviel, is dat je heel veel gastchefs hebt. En veel mensen koken bij het Rijks. Doe je speciale weekenden voor, of speciale weken zelfs. Ja. Je kookt er ook veel in het buitenland.
Mm-hmm.
Hoe is dat ontstaan en waarom ben je dat gaan doen dan?
We zijn er eigenlijk meteen vanaf dag 1 in het Rijks restaurant mee begonnen. Het idee gastchefs, zeg maar. Dat was, je moet weten dat toen Rijks net openging, was echt een ratje toe van duizenden ideeën, duizenden concepten in één. Waarvan een van de ideeën was gastchefs. We hadden toen Margot Jansen uitgenodigd voor januari. De 1e januari dat we open gingen. Dat was echt een mega succes. Tijdens dat event werd mijn zoon ook geboren. Dat is nog steeds het mooiste wat er is. Ja. Dus ik moest, tijdens ons eerste gastchef evenement moest ik weg. Ja. en toen kwam ik de volgende dag terug en ik liet alles uit mijn poten vallen en weet ik wat. Maar goed, we zijn daar toen
mee begonnen. Dat vind ik wel mooi, want er zijn heel veel mensen die blijven. Ik kies er toch voor. Vind ik mooi. Sorry, ga verder.
Ja, nee, dat wil je niet missen. Maar en dat was zo'n groot succes dat we dachten van wauw, dit geeft zoveel energie. Dat gaan we vaker doen. En dat hebben we nooit meer anders gedaan. We hebben meer dan 30 gastchefs van over de hele wereld over de vloer gehaald. En echt, het leuke is, we nodigen echt onze helden uit, hè. Ze doen echt altijd moonshots. Dan zegt iemand van ja, ik zou wel de beste chef van de wereld hier willen hebben. Dus, nou, is goed, laten we een ticket kopen. Gaan we even bij hem eten en gaan we het vragen.
Wie staan er nu bovenaan je lijstje?
Nou, we hadden voor vorig jaar een hele mooie line-up waarvan we er maar eentje hebben kunnen uitvoeren. Ja. Manu Bufara van restaurant Manu.
Ja, Sao Paulo toch?
Niet in hartje Sao Paulo, volgens mij een beetje erbuiten, maar mm-hmm. Inderdaad Brazilië.
Ja.
Pia Leon van, je spreekt het uit Koye. Je schrijft het K-J-O-L-L-E.
Ja.
De vrouw van Virgilio Martinez. Ik zal het nooit meer zeggen hierna, want ze is gewoon Pia Leon zelf.
Ja.
Maar ze is een van de beste vrouwelijke chefs van de wereld.
Peru.
Uit Peru.
Ja.
Ik heb haar vorige week weer geappt van zullen we weer? Maar ze zei van ja, ik vind het leuk, maar kom jullie land niet in?
Het is best een drama daar. Nou, daar gaat het nog het beste volgens mij, toch?
Ja, goed.
Chili gaat goed. Brazilië en Peru gaat niet goed.
Ging juist meer.
Restaurant Ga, chef Espinoza, ook uit Zuid-Amerika. Dat zou ik eigenlijk wel weer op willen pakken.
Is Zuid-Amerika waar op dit moment de innovatie vandaan komt?
Nou, je hebt er gewoon een paar hele gave zaken.
Ja.
Ik denk niet de innovatie. Kijk, het is gewoon... de hele gemeenschap heeft zijn schouders eronder gezet daar. Hè. Zouden we in Nederland ook moeten doen. En dan kan je heel veel bereiken. Dat hebben ze in Spanje bewezen. Hebben ze in Frankrijk ook wel eens een keertje bewezen.
Ja.
Dat hebben ze in Denemarken bewezen. Ja. Dat hebben ze in Peru bewezen. Dus dat is echt gewoon samenwerken. Overheid schaart zich erachter. Tourist Board schaart zich erachter. Maar dat is in Nederland, wordt dat helemaal niet gezien als prioriteit. Maar in Nederland is eten is iets economisch. In andere landen is eten cultuur.
Ja, maar ja, want dat is denk ik de vraag. Weet je, is dat maakbaar? Want ik weet van Peru dat een van de grote chefs, Gaston Acurio, wordt geloof ik bij elke presidentsverkiezing. Zijn er in de polls is ook 20-25% van de mensen die op Gaston Acurio zou stemmen, terwijl die helemaal geen kandidaat staat.
Ze stemmen toch?
Ja, maar het is ook logisch, want het geeft enorm veel hoop. Dus er zijn een van de meest geliefde vakken volgens mij is nu het worden van kok, zeg maar.
Ja.
En als je moeilijk aan je centjes komt en je salaris en je inkomsten, maar je ziet daar een kans en je hebt zo'n held als Gaston, begrijp het ergens wel. Het is moeilijk voor te stellen voor ons, Nederlanders.
Gaat hier te goed eigenlijk?
Wij worden vanuit de overheid in ons hersentjes wordt een andere prioriteit ingeplant, zeg maar.
Efficiency,
money.
Ja.
Grote
ja.
industrie.
Ja.
Ja, want Joris, veel mensen hebben bij jullie gekookt. Maar wat heb je daarvan geleerd dan? Wat voor dingen pik je daarna van op?
Dat is onuitlegbaar. Dat is ongelooflijk veel. Dat is naast technieken en smaakjes en producten, wat heel erg interessant is. Sta je een week lang naast je grote held en kan je eens even vragen hoe hij het allemaal voor elkaar heeft
gekregen. Ja, dat is natuurlijk heel vet.
Ja, iedereen is begonnen als niks. Niemand wordt geboren met alle kennis van de wereld.
Ja.
En dat is het moment dat je het kan vragen, want dus hoe regel jij het met je kids en hoe organiseer je dat je zo aan het reizen bent en wat zou je advies zijn aan de Nederlandse chefs en weet ik wat, vragen die je nooit in een interview zou lezen, maar die je dan wel gewoon kan vragen, één op één, in een vertrouwde omgeving. Dan krijg je ook een antwoord wat oprecht is en alles.
Ja,
ja, dat is het meest bijzondere wat ik daarvan meepik.
Ja, gek. Tijdens corona was jij een pionier met de make-away menus en schakelde je echt verbluffend snel van handgemaakt porselein naar kartonnen bakjes. Dat deed je niet alleen voor Rijks, maar je pushte andere restaurants ook om dat te gaan doen. Kan je ons meenemen hoe dat toen ging?
Ja, zeker. Ik weet zelfs de data nog heel goed te benoemen. Het is ook pas een jaar geleden, maar goed. Het begon allemaal te rommelen. December, januari, de corona nieuwsdingen. Mm-hmm. En net als iedereen van, ja, dat gebeurt ons toch nooit. Het kwam in ieder geval steeds dichterbij. En totdat het echt in Noord-Italië flink uit de hand liep.
Ja.
Ja. En wij zijn vanaf dat moment constant contact gaan houden met chefs in getroffen gebieden.
Oké.
Heel nauw contact, ook in Azië. En gaf, hoe gaat het en wat gebeurt er? En op een gegeven moment zagen we dat ze ergens begonnen met takeaway. En dan restaurants waar ik niet van verwacht.
Ja.
En toen begon het bij ons ook te borrelen van, het zou wel heel logisch zijn dat die golf deze kant op komt. Moeten wij ook niet die stap maken? Nou, we zijn gek geworden, dat past toch niet? Hou je neus toch voor op in dit segment, bla bla. Ja. En toen hebben we toch op een donderdagochtend belde de CEO en ik en iemand. We belden elkaar een beetje toevalligerwijs tegelijk op.
Mm-hmm.
En we zeiden allemaal tegen elkaar, volgens mij denken we hetzelfde. Ja, we moeten overstappen op takeaway. En dat was op donderdag 12 maart. En toen hebben we gas gegeven met z'n allen. Vrijdag 13 maart hebben we een persbericht geschreven en eruit gestuurd. En niet wetende dat de horeca dicht zou gaan. Dus het was
je ging het al doen zonder dat is
ja,
het.
Ah, ja. Ja, ja,
vandaar dus, dat je snel kon schakelen.
Ja, ja, dus
je zag het aankomen feitelijk.
We hadden dat gevoel. Het was gewoon echt een gok.
Ja.
En we stuurden dat persbericht eruit. En het was natuurlijk grote verbazing van alle kanten. En het werd opgepakt door het nieuws en weet ik wat.
Ja, ik vond het fantastisch, echt.
En ik had Deliveroo tasje opgedaan en een foto voor het Rijksmuseum. Ja, en,
heel slim.
En we zaten midden in het gastchef-event met Manu. Die zag mij met een Deliveroo tas heen en weer lopen. Die is door aan het draaien of zo. En toen zondag, die persconferentie, zaten we midden in een servies nog. We zouden daarna die negen draaien, 100 man of weet ik veel wat het toen nog mocht. Ja, vanaf 6 uur hoor ik het dicht. Nou, damn, gaat eerst je wereld zakt onder je weg. En daarna denk ik van, oké, nou, dit is dus wel... We gaan nu dus echt volle bak takeaway doen.
Ja.
En toen zijn we maandag gestart. En we hadden 100 minuutjes volgens mij beschikbaar gesteld. Van, nou, als we dat verkopen, dan is het wel een groot feest. Want we zouden max 100 man kunnen draaien 's avonds. Nou, dat was zo verkocht. Volgende dag 50 erbij. Nou, was ook weer zo uitverkocht. Voordat we überhaupt open waren, was het met pre-order al weg. Want we waren op de NOS geweest en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En toen werkten we naar dat punt, naar de vrijdag toe. En dacht van, nou, als vrijdagavond, dames en heren, dat is een grote avond. Kunnen we misschien wel 300 menu's doen, echt. Knettergek als dat lukt. Nou, die machine die ging overdag rinkelen en rinkelen en rinkelen. En nog
qua bestellingen bedoel
je? Ja, om 4 uur middags waren die 300 menu's al gepre-orderd.
Ja.
Dus even, nou, dan pakken we de mise en place van morgen erbij. 300 menu's erbij. Was voor 6 allemaal al eruit. En toen kwamen om 6 uur al die Deliveroo gasten. Stonden er wel 50 voor de deur. En het was echt doods. Ik was doodsbang van wat gebeurt hier allemaal.
Ja, ja, ja.
En die machines bleven maar rinkelen. Toen hebben we op een gegeven moment wist niet hoe we het moesten stoppen. En toen hadden we meer dan 1000 menu's verkocht. Maar we hadden maar voor 600 man eten. Dus we hebben toen alle stekkers eruit getrokken. En het was één groot fiasco. Het was echt een drama. En het was zeg maar nog dat we bordjes gingen pleten en weet ik wat. En toen het was de meest verschrikkelijke dag uit mijn carrière. Maar ik heb wel heel veel van geleerd. Toen hebben we daarna gezegd, oké, we gaan het anders doen. We gaan het maximaliseren. 400 couvert per dag max. Dat is al veel.
Ja. Dus
we deden 2500 menu's met gemak elke week.
Zo.
En dat bleef maar doorgaan, joh. Dat moest het eerder afremmen dan dat we...
Ongelooflijk.
Ja.
Hey, en nu hebben jullie net... is er een samenwerking met Uconic. Zijn die aangaan? Dat is een initiatief van Gate Gourmet, een vliegtuigcateraar. En hoeverre denk jij nu we zo'n beetje langzaam... Want ja, je hebt vandaag weer je eerste service, gelukkig. Blijft takeaway bij Top Horeca, wat jou betreft?
Ja, ik denk dat het blijft bestaan. Men weet nu dat het kan. Men weet nu dat je op bepaalde momenten thuis gewoon een bouwpakket kan bestellen van je favoriete restaurant.
Ja.
Ik denk dat het zich in eerste instantie een beetje gaat concentreren op de vrijdagen, zaterdagen, feestdagen. En wie weet dat het ook een door de week dingetje gaat krijgen. Maar ja, er zullen een paar slimmerikken zijn die zich daarop voorbereiden.
Ja.
Niet iedereen, maar dat is wel een blijvertje. En Uconic is wel heel gaaf. Want dat wordt dus echt een wereldwijd netwerk met wereldwijde delivery. Met wereldwijde topchefs. Dus er zal een 20-tal topchefs zijn. Ik zal de namen nog niet verklappen, maar geloof me, het zijn de beste ter wereld. Dus ik voel me ongelooflijk vereerd dat ik ergens onderaan in dat rijtje mee mag doen, zeg maar. En dat zal in allerlei steden over de hele wereld kan je dus zowel van mij als van andere chefs top eten bestellen.
Dus ik kan straks een takeaway box van Gaston Curio hier bestellen.
Ja, als die erbij zou komen, zou dat dus kunnen. Ja.
Oh, wow. Het is toch wel dat dan wat die ellende gebracht heeft. Dus dit is dan toch wel interessant, hè? Qua horeca.
Er zit altijd iets moois aan.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Nu is Rijks door de link met het Rijksmuseum ook nauw verbonden met de Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse geschiedenis kent ook een donkere kant, het slavernijverleden. Hoe ga je daarmee om bij Rijks?
Op dit moment heb je de tentoonstelling slavernij.
Ja, de eerste slavernijtentoonstelling volgens mij in het Rijks.
In het Rijks volgens mij wel, ja. Maar er was natuurlijk heel veel al te zien. Maar nu wordt er nadruk erop gelegd.
Ja.
En wordt het verhaal hopelijk op de juiste manier verteld.
Mm-hmm.
In plaats van trots.
Ja,
we zouden ons kapot moeten schamen.
Ja. Het is ook het programma Roofkunst. Ik weet niet of je dat gezien hebben. Dat is Erik Dijkstra, ook met iemand van het Rijksmuseum... die naar Sri Lanka gaat om daar het gesprek aan te gaan. Dat vond ik ook echt een openbaring. Ook de manier waarop het Rijk zich daarop opstelt.
Ja, nee, het is in ieder geval... Er verandert wat dat betreft wel wat. En het zal het kan allemaal niet snel genoeg gaan natuurlijk. Ik bedoel, er zal veel meer kunnen veranderen... en veel rigoureuzer en op veel meer vlakken. Want de problemen die stammen uit dat verleden...
Mm-hmm.
die zijn nog lang niet opgelost.
Nee. En maar zien we dat ook terug in het restaurant bij jou?
Hoe meer ik me erin verdiep, hoe belangrijker het is en dat je erachter komt dat je dicht bij jezelf blijft, zeg maar.
Mm-hmm.
En als je iets leent uit een andere cultuur, dat je eerst je er volledig in verdiept,
ja.
daarom vind ik ook dat ik nu mag zeggen dat ik couscous kan maken. Want ik heb 11 jaar lang zitten ploeteren erbij.
Ja, 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 dat geen culturele toe-eigening wordt feitelijk.
Nee, dat je en dat je ook dankbaar bent, zeg maar. Ik ben zo blij dat ik heri-heri heb leren maken. En dat ik couscous heb leren maken. En dat ik die kennis nu kan toepassen in mijn keuken. Want het is een ongelooflijk moeilijke discussie. Cultural appropriation. Mm-hmm. Ik denk, je mag alles van over de hele wereld gebruiken en toepassen. Als je echt weet waar je het over hebt.
Ja.
Als je erin hebt verdiept. Als je kan zeggen, dank je wel. Wauw, wat vet dat ik dit nu weet, dat ik dit nu heb geleerd. Ik heb gisteren nog een bericht gestuurd naar een Engelse chef. Om te vragen of ik zijn recept ergens voor mag gebruiken.
Ja.
Het is gewoon een dood eenvoudig recept. Maar ik heb het wel, zeg maar, via hem ontdekt. En zitten oefenen. En ik heb hem gestuurd wat ik heb gemaakt. En hij schreef, wauw, what a stunner. En ik heb hem gisteren gevraagd van, goh, mag ik dat recept ergens voor gebruiken, weet je? En dan doe je het respectvol, denk ik.
Ja.
En dat is ingewikkeld, want mensen die zich niet bewust zijn van wat het kan doen als, zeg maar, bepaalde iets van cultuur wordt toegeëigend en daar wordt geld mee verdiend op een verkrachte manier.
Ja.
Die zullen heel makkelijk, oh, sushi, dat is lachen, ga ik ook doen. Beetje rijst koken, salampie erop en klaar. Maar als je weet wat echte sushi is, dan zou je dat nooit van je leven meer doen. Nee. Dan zou je eerst volle bak gaan studeren voordat je dat doet. En heel veel mensen zullen onbewust blijven toe-eigenen. En ik waarschijnlijk ook. Want je ziet dingetjes en je gooit thuis iets in een pan. En dan zeg je tegen je vrouw, nou, volgens mij is het dit of dat curry. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is om deze discussie in ieder geval te voeren. En, ja, en als je echt een traditioneel gerecht uit een andere cultuur op de kaart zet, dat je verdomme weet waar je het over hebt.
Maar dat betekent dat dus dat jij, dat je, laat ik zeggen, die invloeden eigenlijk in je keuken wel zou willen, maar dat je ze eerst wil begrijpen en in ieder geval goed wil doorgronden, of misschien zelfs wil laten bereiden door iemand uit die cultuur voordat je ze die invloeden erin brengt?
Ja, ik denk dat het heel erg tof is als we in Rijks een versie van Pom. Kijk, een van de chefs in Rijks, Yasha, die is Surinaams en die heeft ooit gezegd van, nou, het lijkt mij gewoon super gaaf om je pom op de kaart te zetten. Ja. Van, nou, dan gaan we dat doen, weet je. Dat wordt jouw project. Jij gaat hem bereiden en volgens mij hebben we een hele lekkere pom beter te maken met geitenvlees. Ook een beetje ons dingetje, zeg
ja,
maar.
Ja, ja.
En een hele lekkere zeg maar piment espelet saus ernaast.
Okay.
En dan zuur op een vette manier. Nou, goed. En dan heb ik wat Surinaamse vrienden uitgenodigd. En die hebben geproefd. En die hebben hem goed gekeurd.
Oké. Okay.
Zeg maar. Ja, dus, ja, knik langzaam met zijn hoofd.
Ja, en het lijkt mij nu heel vet om iets met de inspiratie van Heri Heri te gaan doen. Dus en dan ga ik dan wel mijn eigen draai aan geven. Maar ik zie voor me dat ik een mooi stukje gegaarde kabeljauw heb. Met daarop die hele lekkere bakkeljauw. En dan die. En dan die een bereiding van die groenten, die aardvruchten die erbij horen op dat bord. Nou, ik weet zeker dat het lekker wordt. En ik durf het nu ook te doen. Want ik ken de geschiedenis van het gerecht nu. Ik heb het tientallen keren geoefend.
Ja.
We hebben vorig jaar 500 gratis heri-heri maaltijden tijdens Ketty Kotti op 1 juli uitgereikt. Dat gaan we dit jaar weer doen. Maar ja, dan 10.000 in totaal in Amsterdam en nog veel meer door het hele land. Dus ik zou dat nu ook zeker durven te doen. Nu, en als daar een commentaar op is, denk ik dat ik dat goed kan verdedigen.
Hartstikke goed. Hey, we moeten een beetje gaan afronden. Jij bent ook vanuit Rijks en wat je steeds hebt uitgedragen, is dat je de Nederlandse keuken internationaal op de kaart wil zetten. Hoe ga je dat ook met Thuiskok doen? Je hebt een kookboek daarover in het verleden gemaakt. Zijn er nog andere plannen bij?
Nou, de belangrijkste, grootste doel is dat je mensen achter het fornuis krijgt. Ik ben thuis veel aan het koken en afgelopen jaar heel veel bezig geweest. En dat zou ik graag weer in een boekje gaan uitgeven. Met gerechten waarvan je echt denkt van, wauw, wat vet, kan ik ook, ga ik thuis proberen. En als je mensen achter het fornuis krijgt en ze dus motiveert om, zeg maar, onbewerkte producten te kopen, ja, dan bouw je aan eetcultuur.
over de, laat ik zeggen, jouw recente inspiratie. De laatste tijd zie ik jou op social media in de weer met allerlei pies. Mm-hmm. Wat is, heb je daar plannen mee?
Ja, die zul je ook terug gaan zien in het boek. Maar ik heb me helemaal kapot verveeld tijdens de lockdown.
Ja, ik ben gewoon gaan koken.
Dus ik ben gewoon als een gek thuis gaan koken. Dus als de kids in bed lagen en het was 9:00 s'avonds en ik zat... Ik bedoel, ik kan wel weer een filmpje aan gaan zetten of een fles wijn opentrekken. Maar daar bereik je minder mee dan gewoon lekker oude kookboeken openslaan en denken van wauw, dat wil ik ook kunnen. Ja. Want het zijn allemaal specialismen. En ik zou er nooit zo goed in worden als anderen, maar ik wil het wel kunnen. En ik heb een paar hele vette mallen, zeg maar, gekocht. Ja. Ik zag bij de Duikerman een paar dingetjes liggen. Ik denk van, wow. Dus heb ik even voor gespaard. En toen heb ik ze gekocht en dan ben ik mee in de weer gegaan.
Maar dat is wel mooi, want dat is denk ik een beetje de rode draad in jouw carrière, als ik het zo mag zeggen. Want je zegt net, ik wil het kunnen. Daar ben je ook mee begonnen. Je hebt een kookboek gehad. Daarvan wilde je alle gerechten wilde je maken. Wilde het kunnen.
Ja.
En dus nog steeds het zo dat je dus ook thuis 's avonds dingen maakt. En dat eerst onder de knie krijgt. En dan vindt het zijn weg in je creativiteit. In de gerechten en de Precies. plannen die je gaat maken.
Ja, ja.
Top.
Helemaal top.
Daarmee komen wij bij het vegetarisch repertoire. We hadden het net al even over het repertoire. En wij, een van de doelen die wij hebben is om het aantal vegetarische gerechten voor de thuiskoks uit te breiden. Dus elke aflevering hebben wij één gerecht wat wij op het vegetarisch repertoire zetten. En ik zou dat voor deze aflevering eigenlijk willen doen met die beat met Tommaso Beurblanc. Mm-hmm. Want ik denk dat het heel goed is als mensen ook een wat, laat ik zeggen, wat meer bereid gerecht gewoon helemaal vegetarisch durven te maken. Dus laten we dat doen.
Ja, allemaal zo'n ding kopen. Als een gek die vuien maken. Nou, of ga je het nog anders? Zou je nog andere tips hebben?
Nou goed, je kan de beet ook op een eenvoudige manier maken. Want uiteindelijk gaat het om die saus met een in combinatie met die beet. Hè? Dus je hoeft niet meteen een apparaat van 400 euro te kopen. Maar, ik wil niemand op de kosten jagen. En anders kan je altijd nog die haricot vert persik amandelsalade.
Absoluut. Ook nemen. Een topper.
Ja.
Joris, dank voor je komst en je bijdrage. We hebben een mooie fles wijn voor jou om op te drinken. Ik ben heel benieuwd hoe die is.
Ja, ik ook.
Want het is een mooie wijn, maar een moeilijk jaar. Dus dat is spannend. Succes met de service weer vandaag. Eindelijk.
Dank je wel.
En we komen snel weer een keer eten.
Super. Ja.
Dank dat je er was. En succes met alle plannen en dingen. En we blijven je volgen op Instagram.
Leuk. Dank je wel.
Maar we zijn ook met andere dingen bezig. Hè? Onze plannen beginnen een beetje echt goed vorm te krijgen. Vertel even, wat speelt er nu?
Ja, we zijn heel druk bezig met plannen voor het nieuwe seizoen. We gaan veel meer doen met kookboeken. Die noemen we natuurlijk wel terloops. Maar daar gaan we echt hebben een ambitieus plan mee. En het workshopprogramma begint echt op stoom te komen. En ook daarover meer in het nieuwe seizoen. Daar verwacht ik dat we wel een paar nieuwe workshops kunnen gaan aankondigen.
Ja, en we zullen ook een enquête sturen. Was ook een van onze ideeën. Die kan je zo een beetje in september verwachten. Waarin we gewoon jullie gaan vragen van... Waar jullie interesse in hebben en welke dingen we kunnen oppakken. Dus dat komt allemaal nog dan.
Ja, en we hebben weer een hoop nieuwe leden van de brigade. Cathy van der Mortelen, Loes Sporken en Roy Cornelissen.
Andrea Prosman, Stefan Vreeburg en Meerte Schillings.
Beryl Smit, Roderick Goeres, Carla Pollen.
Marilon Schmalen, Eline Fransen en Jeannette Schever.
Dank voor jullie donatie.
Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, abonneer dan direct. Klik op subscribe of abonneer in Apple Podcast of volg of follow op Spotify. Dat kan je nu meteen doen.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. En meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nauwe. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Beurkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Bijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
En reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of stuur een DM naar een van onze sociale netwerken.
Wij nemen nu een zomerbreak. 2 september zijn we weer bij je terug.
Maar op Instagram, Facebook gaan we gewoon door. Tot 2 september.
Tot 2 september.